Laten we samen deze dienst beginnen met het zingen van lied 573, het eerste couplet. En laten we dat samen staande doen. 573 uit Johannes de Heer, als ik des heilands kruis aanschouw. Zullen we een moment stil worden voor het aangezicht van de Heer? Het lam dat geslacht is, zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheden. En ook dit moment zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat rusten, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laat ook met elkaar de volgende coupletten zingen van dit lied rondom het kruis van de Heer Jezus.
Thank you.
Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze avondmaalsdienst gekomen bent, waarin we ook stil zullen staan bij het werk wat de Heer Jezus voor ons aan het kruis op Golgotha gedaan heeft. Laten we samen deze avond beginnen met gebed. Vader in de hemel, we danken u dat we vanavond hier bij elkaar gekomen zijn. En dat we als het ware rondom het kruis mogen staan. We willen niet op een afstand staan, maar heel dicht, heel dichtbij. We willen het liefst eigenlijk uw hart horen kloppen. Dat hart wat klopte voor de liefde van God en voor een verloren wereld. Heer Jezus, dank u wel voor die geweldige liefde die u getoond hebt toen u voor ons tot zonde gemaakt werd. U die geen zonde gekend heeft, u die volkomen zonder zonde was, heeft de zonde van de wereld gedragen. Heeft de zonde in zijn lichaam aan het hout gebracht, zoals Petrus dat zo mooi zegt. En heeft de straf gedragen voor onze zonde. Heer Jezus, dank u wel dat u zo diep gegaan bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat het daarbij niet gebleven is. Maar dat u aan het einde van deze vreselijke momenten kon roepen, het is volbracht. Heer, dank u wel dat er een geweldig uitzicht is, dat het kruis een teken van hoop is, een teken van leven en niet meer een teken van dood. Heer, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. En ik wil u heel in bijzonder bidden, Heer, wilt u ons vanavond een heel goed moment geven rondom dat kruis, waarin we opnieuw gaan beseffen wat u voor ons gedaan heeft en opnieuw onze knieën mogen buigen bij dat kruis. Heer, wilt u uw woord zegenen? Wilt u hen ook zegenen die er vanavond niet bij kunnen zijn? Heer, wees hen nabij en we danken u, Heer, dat we ons met hen verbonden mogen weten. Ik wil u heel in bijzonder bidden, Heer, voor Joanne, die op sterven ligt en elk moment door u thuisgehaald kan worden. Heer, wilt u heel dicht bij haar zijn? Wilt u bij Jan zijn, haar vader? Wilt u bij Monika zijn? Bij Erwin en de hele familie, Heer? Heer, we danken u dat we voor hen mogen bidden. We ook in bijzonder bidden, Heer, voor onze broeder Rinke. Heer, u weet dat hij de uitslag gekregen heeft die niet goed is. Heer, en menselijk gezien ziet het er heel slecht uit voor Rinke. Maar we danken u, Heer, dat we Rinke in uw liefdevolle handen mogen leggen. En dat hij zijn troost en zijn hulp bij u mag vinden. Heer, en met hem willen we bidden voor alle zieken in de gemeente. We danken u, Heer, dat u ons kent, dat u hen kent en dat u precies weet wat ze nodig hebben. Heer, op dit moment waarin heel veel mensen de kruisweg nabootsen en zware kruisen torsen, ook in Israël, en de Joden, uw volk, eigenlijk maar zich zo ver mogelijk daar vandaan houdt, willen we heel in het bijzonder bidden voor uw volk, Israël. Heer, er zal eens het moment komen dat uw volk een ontmoeting zal hebben met de gekruisigde Zoon van God. En dat ze de wonden mogen ontdekken. En dat ze een rouwklacht aan zullen heffen over een enig geboren kind, Heer. Heer, dank u wel voor de toekomst voor Israël. En dat u, Heer Jezus, straks weder zult komen en uw koninkrijk zult oprichten. Heer, dan bent u toch niet de gekruisigde, maar de gekroonde koning. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. Vanavond gaan we met elkaar een stukje lezen uit Johannes. We zijn de laatste tijd veelvuldig bezig geweest met het evangelie van Johannes. En ook nu willen we de lijdensgeschiedenis lezen, een stukje daarvan uit het Johannes evangelie. Johannes hoofdstuk 19, vers 16 tot en met 22. en 28 tot en met 30. Johannes 19, vers 16. En dat is in mijn Bijbel 16a. Over Pilatus. Toen gaf hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij dan namen Jezus en hij, zelfs zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigden. En met hem twee anderen aan weerszijde één. En Jezus in het midden. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. En er was geschreven: Jezus de Nazoreër, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen der Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En dan ook vers 28. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden: mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn. Zij staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan van de zure wijn genomen had, zeide hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover deze woorden. We gaan er met elkaar over nadenken nadat we met elkaar gezongen hebben. 614, zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. 614 uit de bundel Opwekking. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. O, de menigte schreeuwt en roept: kruisigt hem. Zo gaf God zijn eigen zoon. Zie het lam aan het kruis, daarop Golgotha. Als de koning der Joden wordt hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan. Als hij roept: het is volbracht. Ja, ik dank u voor uw genade, o Heer, dat u het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Amen. uw genade is mij genoeg. Vol van genade kwam de Heer Jezus naar ons toe. Johannes 19, het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, in vers 16. Daar begint het heel eenvoudig dat Pilatus gaf Jezus over om gekruisigd te worden. En dan staat er, zij dan namen Jezus. Het lijkt erop dat er Jezus hier machteloos is, dat ze hem als het ware meenemen en dat alle kracht bij Jezus weg was. Maar we moeten hier nooit vergeten dat de Heer Jezus was hier niet zomaar willoos, de Heer Jezus was niet zomaar een martelaar die het allemaal hem zo overkwam. De Heer Jezus was nog steeds de schepper van hemel en aarde. En wat hij toen zei, toen hij gevangen genomen werd, dat zo 12 legioenen engelen voor hem zouden strijden, dat was nog steeds het geval. Maar de Heer Jezus heeft geen enkele keer aanspraak willen maken op zijn kracht, op de goddelijke kracht die in hem was. Het is ook heel belangrijk, en dat zie je steeds meer om je heen, dat als mensen en ook grote manifestaties, zoals ook afgelopen gisteravond in Gouda, de Passion, en als je de indrukken krijgt van wat je daar ziet, dan wordt hier Jezus als het ware afgeschilderd als een soort machteloos iemand die het is hem overkomen. Het was niet anders. Hij is daar als martelaar gestorven. En ja, de meeste mensen die naar zulke soort programma's kijken, die krijgen meer het gevoel van wat zielig, hè? Wat erg, hè? Wat jammer dat zo iemand op zo'n manier omkomt. Maar wij zullen vanavond ontdekken dat het juist Gods plan was. Dat het precies zo ging zoals God het bedoeld had en zoals de Heer Jezus het ook gewild heeft. Eigenlijk was de Heer Jezus niet zomaar een machteloos iemand die zomaar van hier naar daar gebracht werd. Maar veel meer was Caiaphas machteloos en Pilatus machteloos. En die soldaten, want zowel Caiaphas als Pilatus, als deze soldaten deden precies wat God van tevoren gezegd heeft. Caiaphas die zei bijvoorbeeld, het is beter dat één voor het hele volk sterft. En daarmee heeft hij een prachtig mooi evangelie verkondigd. Pilatus, die wilde de Heer Jezus redden. En ook zijn vrouw die zei, bemoei je niet met deze man. Maar Pilatus was machteloos. Want de Joden die zeiden tegen Pilatus, als jij hem loslaat, dan ben je geen vriend meer van de keizer. Dus wie was de machteloze? Pilatus. Pilatus kon niet anders. Waarom? Omdat God het zo bedoeld had. Het is niet zomaar zijn namen Jezus. Maar het was Jezus die juist daar de geschiedenis schreef, zoals het in de Bijbel staat. Zelfs die soldaten die rondom het kruis van de Jezus hun werk deden. Ik denk dat de microfoon ietsjes te hard staat hoor. Zelfs de Heer Jezus, de soldaten die rondom het kruis van de Heer Jezus stonden en de klederen van Jezus deelden en daarop over het lot wierpen, die dachten dat zij zichzelf dienden. Maar ook zij deden precies dat wat er in de Bijbel staat. Zelfs die soldaten die kwamen inspecteren of Jezus dood was, hebben de beenderen van Jezus niet gebroken. En ook dat staat heel duidelijk in het boek Exodus, dat de beenderen van het paaslam niet gebroken mochten worden. In dit alles zien we dat Jezus niet zomaar een machteloos, willoos martelaar was, maar dat de Heer Jezus daar uiteindelijk alles in zijn handen had. En dat het precies zo ging zoals God het wilde. Dus zie de Heer Jezus niet zomaar als een martelaar bij wie het allemaal zomaar overkwam. Maar zie de Heer Jezus als de Zoon van God die hier een geweldige strijd gestreden heeft en overwonnen heeft. Daar aan het kruis op Golgotha. Het tweede wat mij trof hier, dan staat er dat in vers 16. En hij zelf zijn kruis dragende. Jezus zelf zijn kruis dragende. Wat betekent dat voor de Heer Jezus om dat kruis te dragen? Wist u dat je in de evangelieën, in Matthäus, Marcus en Lucas, 5 keer kunt lezen dat de Heer Jezus ons mensen uitnodigt om achter de Heer Jezus aan te wandelen en ons kruis te dragen? Niet alleen Jezus droeg het kruis, maar de Jezus zegt, als je mij niet volgt en het kruis draagt, dan ben je mij niet waard. En natuurlijk is het mooi om vanavond te zien hoe Jezus, de Jezus, dat kruis draagt. Maar zullen we vanavond ook heel kort er ook bij stilstaan hoe wij dat kruis dragen. En wat dat betekent voor ons heel persoonlijk. En wat het voor Jezus betekende. Voor Jezus betekende dat, als u vers 15 leest, vers 15 van Johannes 19, waar het Joodse volk roept, weg met hem, kruisigt hem, weg met hem, kruisigt hem. En we weten dat de heuvel Golgotha niet binnen de muren, maar buiten de stad was. Er staat letterlijk in de Hebreeënbrief, en ook Jezus heeft buiten de stad, buiten de legerplaats geleden. En dan staat er, en ook wij moeten naar die plaats toe gaan. Het kruis dragen, dat betekent, je hoort hier niet meer thuis. Je mag hier niet in de stad blijven. Er werd ook trouwens niemand binnen de muren van de stad gekruisigd. Als iemand gekruisigd werd, dan werd dat buiten de stad gedaan. Met andere woorden, iemand die het kruis draagt, is een getuigenis van, ik hoor niet meer bij deze stad. Je wordt als het ware, zoals Paulus letterlijk zegt in Galaten 6, je wordt de wereld uitgekruisigd. Dat betekent het kruis dragen. Jezus droeg het kruis omdat hij niet meer van deze wereld was. Hij was niet van deze wereld. En de Heer Jezus zegt, ook wij mogen ons kruis dragen. Mag ik jou heel persoonlijk vragen, draag je dat kruis? Draagt u dat kruis waarin je heel duidelijk zegt, ik ben van de Heer Jezus. Ik ben niet meer van deze wereld. Ik wil anders zijn. Ik hoor er niet meer bij. Het tweede wat het kruis dragen betekent, dat is, je kunt het vinden in de Filippenzenbrief, dat betekent kruis dragen gehoorzaamheid. Gehoorzaam zijn aan God. Want uit gehoorzaamheid droeg Jezus dat kruis. Gehoorzaam zijn. Nederig willen zijn. Dat doen wat God van je vraagt. En wat God van je vraagt, dat is niet altijd even eenvoudig. Dat is niet altijd even makkelijk. Dat is kruis dragen. Dat doen wat God van je vraagt. Ten derde, kruis dragen betekent het oordeel ondergaan. Bereid zijn om te sterven. Bereid zijn om die oude mens, die we soms zo graag in ere houden, om die te laten sterven. En dat het inderdaad zo is als Paulus zegt, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. Het gaat niet meer om mijn leven. En natuurlijk het vierde, het kruis dragen betekent een offer willen brengen. Jezelf willen offeren, liefde voor God. En dan kunnen we het natuurlijk prachtig lezen, Jezus zelf zijn kruis dragen. Maar dan is de vraag ook aan ons, zijn wij bereid om het kruis te dragen wat hij voor ons heeft? En dan zien we dat de Heer Jezus daar gekruisigd wordt op Golgotha. En dat staat er in het 18e vers met twee anderen. En ik heb me dat wel eens afgevraagd. Waarom moest Jezus nou precies in het midden van deze twee gekruisigd? Waarom nou niet een misdadiger en misdadiger en Jezus? Maar Jezus moest er kennelijk middenin gekruisigd worden. Tussen de misdadigers. In Jesaja 53, daar staat letterlijk dat er Jezus onder de misdadigers, onder de overtreders gesteld is. In het midden van de overtreders. Weet je, de Heer Jezus stond er niet een beetje aan de rand, maar de Heer Jezus is er middenin geplaatst. Midden in de zonde. En hij werd tot de overtreders gerekend. Natuurlijk, er waren twee overtreders, links en rechts van hem. Maar uiteindelijk werd de Heer Jezus de grootste, en dat klinkt heel gek, maar de grootste overtreder. Want de zonden van de hele wereld werden hem toegerekend. Hij was de grootste overtreder. Ik vind het wel heel mooi. Jezus in het midden. Mag hij in het midden zijn van deze dag? Natuurlijk, we hebben een hele dag achter de rug. Maar mag Jezus in het midden zijn? Jezus in het midden van de gemeente. Jezus in het midden van de troon van God straks in de hemel. Jezus het middelpunt. En als Jezus dan gekruisigd is, dan komt Pilatus in actie. Want Pilatus heeft een prachtig mooi bord gemaakt om dat boven aan het kruis van Jezus te hangen. En wat staat erop op dat bord? Er staat in vers 19, op dat kruis plaatste hij een bord. En daar staat op, Jezus de Nazoreër, de koning der Joden. Waar heeft Pilatus dat vandaan, die wijsheid? Jezus de Nazoreër. We hadden het net over de macht. Wie is er machtig? Wie is er juist onmachtig? Pilatus. Door wie werd Pilatus gestuurd? Wie had Pilatus uiteindelijk in zijn macht? Weet je, wat Pilatus hier schrijft is zo mooi. En ik heb er een paar maanden geleden met kerst over gesproken dat Jezus genoemd wordt de Nazoreër. Jezus de Nazoreër, opdat vervuld werd hetgeen geschreven staat door de profeten. En het woordje Nazoreër, dat is een ander woord dan Nazirener. Dat is een toegewijde. Dat is iemand die apart gezet is. Maar een Nazoreër, dat is iemand uit Nazareth. De man uit Nazareth. En het woordje Nazoreër betekent letterlijk spruit. Nieuw leven. Mensen, aan het dode hout. Aan het dode hout van het kruis hing nieuw leven. De spruit. De Nazoreër. Dat had Pilatus niet mooier kunnen doen. Jezus, het nieuwe leven. En wat mogen we dankbaar zijn. Dat vanuit dat dode stuk hout, dat nieuwe leven tevoorschijn gekomen is. En dan staat er, de koning. Hij is de koning der Joden. En dan staat er, dit geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. Het Hebreeuws is eigenlijk alleen maar een godsdienstige taal. Weet u, uiteindelijk zullen alle godsdiensten, alle religies, hun knieën moeten buigen voor Jezus de koning. Want hij is de enige. In het Latijn, de wetenschappelijke taal, de taal van de universiteiten, de taal van de wetenschap, uiteindelijk zal elke wetenschapper, en of u nog zo'n grote atheïst bent, uiteindelijk zal elke wetenschapper hem moeten erkennen als de enige koning. En het Grieks, de wereldtaal, de politieke taal, uiteindelijk zal elke regeringsleider zijn knieën moeten buigen voor koning Jezus. Had Pilatus het mooie kunnen doen? Nee. Het was niet zomaar de martelaar. Het was Gods werk. En Pilatus deed precies wat God wilde dat hij zou doen. En vandaar dat we kunnen zien dat God zelf zijn zoon offerde daar aan het kruis. Dat God volkomen van begin tot het einde de regie in handen heeft. En dat er Jezus niet zomaar machteloos overgeleverd is. En dan springen we eventjes verder de tekst door naar vers 28, waar dat vers begint met hierna. Hierna, dan gaat Johannes, die gaat eigenlijk wat dat betreft veel sneller er doorheen dan de andere evangelisten. Hierna, waarna? Zullen we eens even opsommen? Naar de verloochening van Petrus. Naar het verraad van Judas. Naar het verhoor van het Sanhedrin. Naar de geeseling en de bespotting bij Pilatus, waar ze hem een doorn en kroon op zijn hoofd sloegen en een purperen mantel omwikkelden. Naar de kruisiging. Naar de bespotting aan het kruis, waar hij naakt met een lendendoek daar bespottelijk gemaakt werd. Hierna, na die 3 uren diepe duisternis, waarin ook God hem verlaten had. Iedereen had hem al verlaten. Maar waarin ook God hem verlaten had. En hij de zondelast van de hele wereld toegerekend kreeg. Hierna, toen hij wist dat alles reeds volbracht was. Op dat moment, na die 3 uur diepe duisternis. Op het moment van 6 uur, van het 6e tot het 9e uur, waarin die diepe duisternis was. En het 9e uur, dan heb je het over 3 uur in de namiddag. En 3 uur in de namiddag is het moment van het dagelijks reukoffer. 'S Morgens om 9 uur en 's avonds om 3 of 's middags om 3 uur ging de hoge priester binnen met het reukoffer. En weet u waar het reukofferaltaar stond? Achter in het heiligdom. Vlak tegen het voorhangsel aan. Daar stond de hoge priester met het reukoffer. En op het moment dat de hoge priester het reukwerk op het reukofferaltaar bracht, als het ware de gebeden van het volk naar God toe bracht. Maar ja, de ark was aan de andere kant van het voorhangsel, gescheiden van God. Op dat moment gebeurt dat grote wonder, dat er Jezus roept: het is volbracht. En wat gebeurde er? Voor de ogen van de hoge priester, of van de priester die daar toen, dat was niet de hoge priester, dat was een priester die uitgekozen was, net zoals Zacharias. Voor de ogen van de priester scheurde dat voorhangsel in 2 stukken. Terwijl hij het reukwerk bracht. Waarmee God duidelijk maakte: de weg is vrij. Mensen, wat geweldig. Wat geweldig dat God zo'n geweldig werk gedaan heeft. Maar de Jezus heeft vreselijk moeten lijden. Er staat zo mooi in vers 28. Toen hij reeds wist dat alles volbracht was. Toen riep hij... mij dorst. Waarom zou de Jezus dat geroepen hebben? Natuurlijk had de Jezus lichamelijke dorst. Maar ik denk dat Johannes is de evangelist die in dit stukje nou juist niet de kruiswoorden gebruikt: Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Marcus wel. Matthäus wel, Johannes niet. Waarom niet? Ik denk dat Johannes veel verder nog kijkt. Als u kijkt in Psalm 42, Psalm 42, vers 2 tot en met 3. Psalm 42, vers 2 tot en met 3. Ik denk dat de Heer Jezus dat meegemaakt heeft. Psalm 42, vers 2 en 3, daar staat: gelijk een hinde die naar de waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. De Heer Jezus die was door God verlaten. En toen riep Jezus: mijn dorst. Hij verlangde naar God. Hij verlangde naar het herstel van de relatie met God. En dat was de grootste, de pijnlijkste schreeuw van de Heer Jezus. De pijnlijkste schreeuw van de Heer Jezus was niet: oh, wat heb ik een pijn aan mijn handen. Wat heb ik een pijn aan mijn hoofd. Wat heb ik een pijn aan mijn rug die open en bloot gegezeld is. Wat heb ik een pijn aan mijn voeten die aan het kruis... Die pijn was niet te vergelijken met die geestelijke pijn waar de Jezus het uitroept: mijn God, ik dorst naar God. De Jezus die altijd zo dicht bij God leefde, moest God missen, omdat de Jezus voor ons zonde werd. En daarom riep de Jezus. En toen hij dat riep, toen was het voorbij. Toen was het lijden voorbij. Toen kwam God met zoveel liefde, met zoveel genade naar zijn zoon. Toen kwam God naar deze wereld toe. Toen werd het voorhangsel gescheurd, wat ik net zei. En toen kwam God dicht bij de mens. Met de mensen, wat een geweldige overwinning. Daar aan het kruis op Golgotha. En daar mogen we samen de Heer voor danken. Rondom brood en wijn mogen we de dood herdenken. En de dood mogen we herdenken niet heel treurig, maar heel blij, als een overwinning. Want daar staan de tekenen van de overwinning. Jezus heeft overwonnen. Amen. Laten we samen een lied zingen als voorbereiding voor het avondmaal. Een heel mooi lied, 774 uit de bundel Opwekking. Zie de stroom van Jezus liefde. We hebben het al een keer gezongen. Ik dacht, nou, misschien kunnen we het dan een klein beetje al oefenen. Maar het is een heel bekende melodie. En laten we dat lied ook met elkaar zo zingen. En let vooral ook op de woorden die zo prachtig zijn van dit mooie lied. De stroom van Jezus liefde overstelpend als een vloed. Thank you. Wie kan zwijgen van zijn liefde? Wat een geweldige stroom van genade die vanuit het kruis naar een ieder van ons toevloeit. En waardoor we mogen weten dat we door het verlossingswerk van de Jezus Christus niet meer gescheiden zijn van God. Maar voor eens en voor altijd in Christus verbonden zijn met onze hemelse Vader. Als inleiding voor het avondmaal lezen we samen Matteüs 26 vers 26 tot en met 29. Matteüs 26, vers 26 tot en met 29. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen. En hij zeide, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide, drinkt allen eruit. Want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Als we straks in het koninkrijk van de Heer mogen zijn en de beker der verlossing met hem opnieuw op mogen heffen. De Heer Jezus zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Dat mogen we ook vanavond doen. Vanavond mogen we in de gemeente samen de schaal met brood aan elkaar doorgeven. Waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Voor u gegeven wordt tot het leven voor de wereld. Dit avondmaal is voor iedereen die de Jezus persoonlijk kent. Niet iedereen die weet dat Jezus ooit hier op aarde geleefd heeft, maar iedereen die de Jezus in zijn leven toegelaten heeft als verlosser. En ook weet dat de Jezus zijn of haar zonden gedragen heeft en daar de Jezus ook persoonlijk voor gedankt heeft. Dan mag je ook weten dat je kind van God bent. Gasten onder ons die graag met ons het avondmaal mee willen vieren, nodigen we dan ook hartelijk uit om met ons mee te doen. Maar wil je dan wel eventjes gaan staan, je naam noemen en ook kunnen bevestigen, dan ook even bevestigen dat je ook een kind van God bent. Zijn er onder ons vanavond gasten die met ons het avondmaal mee willen vieren en daarin ook willen belijden dat ze een kind van God zijn? Hartelijk welkom, Ronnie. Fijn dat je meedoet. Oké.
Ik ben Anne en ik ben een kind van God.
Anne, fijn dat je er ook bij bent vanavond. Oké. Goed. Dan zou ik willen vragen of broeder Hans Mouden met ons de Heer wil danken voor dit brood.
Vader in de hemel, we willen u danken uit de grond van ons hart dat u het was die in samenspraak met uw zoon, u Heer Jezus, dat geweldige plan, dat reddingsplan bedacht hebt. Wil u danken dat u het was die naar deze wereld kwam, u Heer Jezus. U bent onze val gevallen, u bent ons gelijk geworden, maar uitgenomen de zonde. En u was het die onze prijs betaalde aan het kruis. U liet uw lichaam verbreken, opdat wij weer in contact konden komen met God die in u onze Vader geworden is. Ik wil u danken, Heer, voor dat geweldige offer en voor die eeuwige zekerheid die we in u hebben. Ik wil u loven en prijzen. Amen.
De broeders die brengen het brood rond. Wilt u dan het brood bewaren totdat iedereen het heeft en dan eten we het gemeenschappelijk. Zo zei de Heer Jezus, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zeide, drinkt allen daaruit. Zo nam de Heer Jezus deze beker, de beker, de dankzegging, waar we de Heer Jezus nooit genoeg voor kunnen danken. Dat hij zijn bloed liet vloeien daar op Golgotha. Zijn bloed wat de weg baande. Zijn bloed wat ons reinigt van alle zonden. Zijn bloed dat de duivel overwonnen heeft. Zijn bloed waardoor we gekocht zijn en we voor altijd het eigendom van de Heer zijn. Nou, daar kunnen we hem nooit genoeg voor danken. En de Heer Jezus zei, drinkt allen daaruit. Want we hebben het bloed nodig. Niemand kan zonder het bloed van de Heer Jezus God aanschouwen. Ik wil graag vragen of broeder Wim Veuring met ons de Heer wil danken voor deze beker.
Trouwe Vader in hemel, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor deze tafel, voor deze kring. Dank u, Heer, dat u ons ook zullen gedenken, Heiland, Heer, dat Vader, dat u uw Zoon gegeven hebt. Heiland, wil ik ook u danken op dit moment voor dat u uw leven gegeven hebt, dat uw bloed gevloeid is. Dat uw bloed gevloeid is voor ieder, Heiland. Dank u, Heer, dat we, Heer, ook aan deze tafel dit mogen vieren, Heiland, tot u terugkomt. Dank u, Heer, voor dit feest. Dank u, Heer, voor, Heer, dat u bloed gevloeid heeft voor ieder, Heiland, om ook het eeuwige leven te hebben. Heer, wat een feest is dat voor ons, Heiland. We prijzen uw naam, Heer Jezus. Amen.
Thank you.
Dank u wel, Vader in de hemel, voor die onuitputtelijke genade. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat ik moet de heiland met mij hebben. Heer, wat er ook gebeurt in ons leven, u bent erbij. We zijn van u. U gaat vooruit. We mogen achter u aan. En dan mogen we weten, Heer, waar we ook komen, daar bent u al lang geweest. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons uitgegaan bent. En dat u het kruis gedragen heeft. En ook vanavond nodigt u ons ook uit. Ben je bereid om achter mij aan te komen? Ben je bereid om ook het kruis, jouw kruis, te dragen? En te laten zien dat je van mij bent. Te laten zien dat je mij gehoorzamen wilt. Te laten zien dat je offers wilt brengen. Dat je me lief hebt, meer dan wat dan ook. En Jezus, we kunnen niet anders dan wanneer we naar uw kruis kijken. Waarin u eigenlijk zegt, dit deed ik voor jou. Wat doe jij voor mij? Dan kunnen we niet anders, Heer, dan ons leven opnieuw aan u geven. Heer, en dat willen we ook vanavond doen. In een moment van stil gebed willen we onszelf vanavond, op dit moment, opnieuw aan u toewijden. Opnieuw aan u geven, aan u overgeven. En tegen u zeggen, zoals we net gezongen hebben, mijn Jezus, ik hou van u. Zo willen we bidden, Vader in de hemel, wilt u met ons meegaan naar huis en ons een goed paasweekend geven. Heer, waarin we ons niet af laten leiden van de essentie, het belangrijke van Pasen. Jezus is overwinnaar. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. En over die overwinningsroep gaan we met elkaar zingen en terwijl we dat zingen, zal er een collecte gehouden worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Dat is lied 801 uit Johannes de Heer, O Heilig Lam van God. De eerste drie coupletten, dan is er een collecte. En dan gaan we staan voor de zegenbeden. En dan zingen we het laatste couplet nog, het vierde couplet van 801 uit Johannes de Heer. En zoals u weet hebben we zondagmorgen om 10:00 weer onze dienst. Zorg dat u op tijd bent. U hoeft niet per se eerst naar binnen te gaan, want we beginnen de dienst buiten. We gaan daar met elkaar een prachtig paaslied zingen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem onder leiding van de trompet. Rob Bogert die dat met ons gaat spelen. Daarna hebben we zondagmorgen een doopdienst. En we hopen echt een hele fijne feestelijke dienst te hebben, waar u allemaal heel hartelijk voor uitgenodigd bent. ontvang dan Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus komt als Koning der Koningen en als Heer der Heren, en we hem gekroond mogen ontmoeten. Hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.